De tekst voor de prediking vindt u in Richteren 17 en daarvan de versen 12 en 13. En Micha vulde de hand van de leviet, zodat hij hem tot een priester werd. Alzo was hij in het huis van Micha. Toen zeide Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. Gemeente, als we zeggen de richterentijd, dat klinkt dat niet in alle opzichten aangenaam in de oren. De richterentijd was een tijd waarin iedereen deed wat goed er was in zijn eigen ogen. Er was geen koning in Israël. Er was geen centraal gezag. En daarom rommelde iedereen maar wat aan. Onze tijd lijkt ook wel een beetje op de richterentijd. Gezagsdragers worden dat ook wel gewaar. In de samenleving, ook in de kerk. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Iedereen heeft zijn woordje al gauw klaar. Politieagenten op straat merken dat. Handhavers, boa's. Maar ook ambtsdragers in de kerk. Je hoeft tegen niet zoveel mensen meer iets te zeggen, iets op te merken, want men zit al gauw bovenop de kast. Je jaagt de kat al snel in de gordijnen, nietwaar? Dat is kenmerkend voor onze tijd. En in de gezinnen? De kinderen zitten op de tafel en de ouders zitten eronder. Zo is het in menig gezin, helaas, in onze dagen. Een ernstige gezagscrisis, die is er in deze tijd zeker aan de hand. Jezus heeft er ook van gesproken. Dat de een zal opstaan tegen de ander. De vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader. De schoonmoeder tegen de schoondochter en omgekeerd enzovoort, enzovoort. Hè. Jezus sprak er ook van en de apostelen die zeggen in de laatste tijd zullen de mensen opstandig zijn, hoogmoedig, ongezeggelijk. Meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers Gods. En we zien het eigenlijk allemaal voor onze ogen gebeuren, niet waar, dat de richterentijd, de tijd waarin ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen en ieder de gedachte van zijn eigen hart volgt, dat die richterentijd de kop opsteekt. En ook daarvan geldt dus, er is niets nieuws onder de zon, dat is zeker waar. Want het is al reden geweest onder het Oude Testament al in die richterentijd toen. Het is al reden geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Israël was in de dagen van de richters bepaald geen eenheid. De stammen hingen eigenlijk ook een beetje als loszand aan elkaar. En dat kwam ook omdat er geen centraal gezag was. Het enige wat de stammen eigenlijk nog een beetje samenbond, dat was Silo. De tabernakel die daar stond. Waar men naartoe ging om God te eren. Althans, in de betere tijden deed men dat. Dan ging men daar naartoe om God te eren. Daar kwam men elkaar nog tegen. Maar over een hoge priester lees je eigenlijk ook niks in het hele Richterboek. Die was er wel, maar of die nou wel zoveel gezag heeft uitgestraald, Dat kun je wel betwijfelen. Dat zullen misschien wel veel mensen zijn geweest, zoals later in Samuel, boek Samuel, hoort ook nog bij de Richtertijd, het begin van Samuel. Eli, niet waar, die was ook een slappe man. Een slappe man. Hij vreesde God wel en toch was het een slappe man. Hij durfde zijn zonen ook niet aan te pakken, al stalen ze van de offeranden des Heren. Los zand. Geestelijk gezien was er weinig gezag. Burgerlijk gezien was er weinig gezag. En als er strijd gevoerd moest worden tegen de vijanden, dan waren er nog wel eens stammen die het lieten afweten, die er helemaal geen zin in hadden. Die zeggen, zoeken jullie het maar uit, doppen jullie die boontjes maar, hè. Deborah klaagt daarover in haar lied, het lied van Deborah, Richter 5. Klaagt ze daarover dat er zoveel bij de stallingen, bij het geblaat van de kudde bleven zitten. En niet uittogen om de strijd des Heren te voeren tegen de Kanaanieten. Het allemaal los en los zand. En u weet, het ging ook vaak niet goed in de Richterentijd. Je komt die cadans tegen van ze verlieten de Heren. En de Heren die stuurde een vijand. En dan na verloop van tijd gingen ze naar de Heren weer roepen. Om de Heren roepen. Ze klaagden hem achterna. En dan gaf de Heren een richter. En die richtte Israël. Die verloste van de vijand. En gaf een poosje leiding aan het volk. Maar zodra de richter weer verdwenen was, zakten ze weer terug naar de afgoderij, het oude liedje. Dat begon dan weer van voren af aan, hè. Die cadans van opgaan, blinken en verzinken, die vind je in het Richterenboek vele, vele keren. Het was iedere keer weer hetzelfde verhaal. Iedere keer weer Baals. Iedere keer weer. Na verloop van tijd, zij soms duurde het wel jaren voordat ze een keer hun noodgeschrei tot God lieten horen. Want ze waren ook nog hardnekkig. Ze wilden niet zo gauw beuken. En dan, als ze dan een keer gingen beuken, dan was er weer die Heere die aan zijn verbond gedacht. Dan was er weer die Heere die een richter verwekte. En dan ging het toch weer eventjes goed. Hè? Dan mocht Israël toch weer even in vrede leven. Maar als de richter zijn hoofd had neergelegd, dan ging het weer volgens het oude verhaal. Dat is eigenlijk de cadans die je in het hele Richterboek tegenkomt. Een droevige cadans die aangeeft hoe wij zijn. In de woestijn was Israël al een hardnekkig volk, maar niet alleen Israël hoor, een hardnekkig volk. We zijn allemaal een volk dat geneigd is van de Heer af te gaan. Je moet het eigenlijk helemaal niet vreemd vinden dat dat nou in onze tijd ook zoveel gebeurt, dat mensen bij de Heere vandaan gaan. Het is in en in verdrietig. Maar vreemd kan ik het niet vinden. Want zo is ons hart. Je ziet het in de Bijbel toch immers ook. Iedere keer weer. Ook verderop in het Oude Testament. Iedere keer gingen ze weer bij de Heere weg. Dat is kennelijk de neiging van ons boze hart. Je leest het al bij de zondvloed, hè. Het gedicht zo van des mensen hart is boos van zijn jeugd af aan. Lees je voor de zondvloed en daarna. Het gedicht zo van des mensen hart is boos ten alle dagen. Hoe was dat nou allemaal zo gekomen, hè? Dat in Israël zo'n chaos werd. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Hoe was dat nou gekomen? Nou kijk, na Mozes had je Jozua die hen in het beloofde land gebracht had. En Jozua die was ook al tegen de hardnekkigheid van het volk opgelopen, zeker wel. Hij had trouwens eerst 40 jaar stage gelopen bij Mozes. 40 jaar stage, zegt de dominee. Ja, zeker. Hij heeft 40 jaar stage gelopen bij Mozes. En toen Mozes stierf op de berg Nebo, toen had de Heere tegen Mozes gezegd dat hij Jozua de handen op moest leggen. Die zou het volk in het beloofde land gaan brengen. En toen heeft de verovering van het land plaatsgevonden. En Jozua heeft uiteindelijk ze samengeroepen te Sichem. En toen zei hij, wat jullie doen. Ik en mijn huis zullen de Heren dienen. Ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Zullen wij ook doen, had het volk gezegd. Zullen wij ook doen. Ja, maar zei Jozua, weet wel wat je zegt, hè. Weet wel wat je zegt, want de Heren dienen is geen kleine zaak, hoor. Jullie praten er wellicht over. Ja, zullen wij ook doen. Jullie praten er wellicht over. Maar Jozua wist wat voor vlees dat hij in de kuip had. Hij zei, het is geen kleine zaak, hoor. Denk erom dat het een heel gewichtige zaak is. En jullie zullen de Heren niet kunnen dienen, want jullie denken er veel te gemakkelijk over. Zo had hij het volk nog gewaarschuwd. Na Jozua had je nog de oudsten over het volk, die het volk nog een beetje in het gereel hielden. Die hadden nog gezien de grote daden die de Heer gedaan had. De val van Jericho en zo, weet u wel. En die hielden het nog een beetje in toom. Maar toen die oudsten ook allemaal één voor één gestorven waren, toen was er dus een volk dat de grote daden des Heren niet meer gezien had. Ja, wel van gehoord, maar niet zelf gezien. En toen begon het. Toen begon het. De afval op afval. En dan lezen we in het Richterboek dat het met Otniel begint. In de stam van Juda, de eerste richter. En dan gaat Richter door tot Simson in de stam van Dan in de strijd tegen de Filistijnen. En dan, in het begin van Samuel hebben we nog Eli, was priester, maar ook richter, richtte Israël 40 jaren. En Samuel, dat is de laatste richter, Samuel. De laatste en ook de beste. Dat mag je wel zeggen. En dan daartussenin staan die hoofdstukken 17 tot 21 van het Richterboek. 17. En 21. Dan zou je denken, van dat heeft dan zeker tussen Simson en tussen Eli en Samuel plaatsgevonden. Hè? Tussen Simson aan de ene kant, Eli Samuel aan de andere kant. Daartussenin, daar staan deze hoofdstukken. Nou gemeente, als je deze hoofdstukken nauwkeurig bekijkt, dan zie je dat dat niet het geval is. In tijdsvolgorde passen die niet tussen Simson en tussen Eli Samuel. Nee, deze hoofdstukken hebben plaatsgevonden, deze geschiedenis hebben plaatsgevonden voordat de eerste richter optrad, voordat Otniel optrad. In die tijd toen de oudsten gestorven waren en het dus misging in Israël. Ja, voordat de eerste richter richtte, hebben deze geschiedenissen plaatsgevonden. Dat kunnen we uit de gegevens die in deze geschiedenissen staan duidelijk opmaken dat ze in de begintijd van de richteren moeten hebben plaats gehad. En gemeente, in die begintijd was het dus ook al niet best, hè? Dat worden we zo dadelijk wel gewaar als we deze geschiedenissen gaan lezen. En ja, dan beginnen we dus op het gebergte van Efraïm. Efraïm, dat was de voornaamste stam in die tijd. Pas bij David werd de stam van Juda de voornaamste stam. Het staat ook in Psalm 78, dat God toen de stam van Efraïm verwierp en hij verkoos de stam van Juda. Dat had wel Jacob op zijn sterfbed al aangekondigd. Juda, gij zei het, zeker, dat is waar, maar dat was profetie. Dat is pas werkelijkheid geworden in Davids dagen. Nu was Efraïm nog de leidende stam, leidend met een korte ei dan natuurlijk. En er was dus een man op het gebergte van Efraïm, die man had een prachtige naam. Micha. Weet u wat Micha betekent? Hij heeft ook een profeet met die naam. Dat is natuurlijk niet dezelfde, dat had u wel begrepen. Micha betekent, wie is gelijk de Heere? En Michaël betekent, wie is gelijk de Heere God? Daar staat er nog Eel, dat is God, achter. Wie is gelijk de Heere? Nou, dat is nog een mooie naam. Als je dat nou eens altijd in je diepst van je gedachten en van je hart mag hebben. Wie is er nou gelijk de Heere onze God? Dat is niet verkeerd. Maar ja, je ziet wel vaker in de Bijbel, beste mensen, dat mensen mooie namen hebben. Denk maar aan Judas, Godlover. Maar hij was het niet, hè? Hij kwam er niet mee overeen. Die man, ja, dat begint al verkeerd. Dat begint al verkeerd. Hij had van zijn moeder 1100 zilverlingen gestolen. Kennelijk wel een bemiddelde vrouw. Dat kun je trouwens ook opmaken uit het feit dat ze zo dadelijk dat geld gewoon afstaat aan de dienst van de Heere. He, dus er moet een bemiddelde vrouw zijn geweest. Die hofsteden waar ze woonde was ook een grote hofstede van meerdere huizen. En zelfs met een poort, een muur eromheen dus. He, dus het was echt een nederzetting, zeg maar, op het gebergte van Efraïm. Bemiddelde mensen, zeker waar. Maar moeder had het toch niet fijn gevonden dat die 1100 zilverlingen opeens weg waren. En ze had waar haar zoon bij was, had ze de man die dat gedaan had, de man of vrouw, die had ze vervloekt. Die had ze vervloekt. Vervloekt is degene die dat gedaan heeft. Of ze een vermoeden gehad heeft dat haar eigen zoon het wel eens zou kunnen zijn. Hè, omdat ze zo deed waar die bij was. Dat weten we natuurlijk niet, hè, maar dat zou natuurlijk zomaar kunnen. En de zoon die het gehoord had, Micha dus, en die was daar toch een beetje te heet geworden, dat zijn moeder die vloek had uitgesproken. Dat moet hem dwars hebben gezeten, want hij komt op een goede dag, komt hij tot de belijdenis: moeder, ik heb het gedaan. Moeder, ik heb het gedaan en ik zal u alles teruggeven. En dan zegt ze: gezegend zijt gij de Heer. He, ze neemt die vloek die ze uitgesproken heeft, die neemt ze met een zegen weg, die neutraliseert ze met een zegen. Hè? Zo deed men dat wel in de oudheid. Hè? Men sprak een vloek uit, maar als je er dan een zegen tegenover mocht zetten, dan werd de vloek door de zegen geneutraliseerd, zeg maar. Nou, dat beoogt de moeder te doen. Ze is natuurlijk blij dat hij het herkent. En ze wil haar zoon van de vloek ontheffen. Ik zal u alles teruggeven, had hij gezegd. Ja, zegt moeder, dat hoeft niet. Dan kun je wel zien dat ze een bemiddelde vrouw moet geweest zijn, want anders had ze graag terug gehad. Nee, dat hoeft niet. Ik zal het aan de Heren. Aan de Heren wijden. Ik zal het aan de Heren wijden. En ze besteedt 200 zilverlingen. Besteedt ze voor een gesneden beeld en een gegoten beeld. Dat zijn dus twee beelden, een gesneden beeld en een gegoten beeld. Een gesneden beeld is van hout of steen. En een gegoten beeld is overtrokken met edelmetaal, goud of zilver. En de rest, ja, die geeft ze aan Micha. Micha kan daar het een en ander mee doen. Die kan daar een heiligdommetje mee inrichten. Want die beelden moeten natuurlijk ook ergens blijven. Die moeten dan ook in een kapelletje of zo worden ondergebracht. En dat doet Micha dan ook. Hè. Dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. Van de rest van dat geld, hè, die 900 zilverlingen die nog overbleven. Nou, daar kon je wel wat mee. Een efod. Dat is een bovenstuk van een priestergewaad. Waar ook iets op zat waarmee je aan, ja, voorspelling zou kunnen doen, hè? Maar in ieder geval het raadplegen van de godheid, dat kon je daarmee doen. Het zat aan de efod vast, dat was ook bij de hoge priester zo, de borstplaat, hè? De borstzak van de hoge priester met de Urim en de Tumim daarin. En nou, zoiets was dus een efod. Er worden ook nog een paar terafim aangeschaft, hè? Dat zijn huisgoden, kleine huisgodjes, beeldjes dus ook. Denk maar aan Rachel, die ze verstopt had in het zadeltuig van haar kameel, zodat Laban die niet kon vinden, want ze zat erop. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan, en daar staat de boel. Dat was Micha, dat was het huis van Micha. Wij zouden zeggen, toch heel prachtig, hè? Wat mooi, hoor. De Heere wordt genoemd. Het is niet Baal. Dat had je in de Richteren tijd ook al heel snel, hè, dat ze de Baals achterna liepen. Maar het is hier de Heere. Gij zijt een Heere gezegend. Ze doet het voor de dienst van de Heere. Daar wijdt ze het geld aan. En wat kun je daar nou op tegen hebben? Wat kun je daar nou op tegen hebben? Hè, dat er een huisgodsdienst plaatsvindt. Dat je daar een ruimte voor creëert. En dat je daar de nodige attributen neerzet. Wat kun je daar nou op tegen hebben? Prachtig. Prachtig, toch? En dat het geld daaraan besteed wordt. Dat die moeder dat niet gehouden heeft. En die moeder is godsdienstig. De zoon Micha is godsdienstig. Wat wil je dan nog meer? En hij zorgt er ook nog voor dat er een priester komt. Hij maakt één van zijn zonen, die maakt hij tot een dienaar van de Heere. Wij zouden zeggen, geweldig. Zomaar. Wat heeft die wat over, hè, voor de dienst van de Heer, hè? Want wij hebben geen tabernakeltje opgericht in ons huis. En wij hebben niet een aparte plaats waar we enkel en alleen de Heer dienen. Nee, maar wij zijn ook niet zo rijk als zij natuurlijk, dat weet ik allemaal wel. Maar wij zouden er niet aan denken, we gaan zondag van naar de kerk, maar verder, nee, dat doen wij allemaal niet, hè. En zij doen het allemaal wel, hè. Allemaal voor de Heer hebben ze dat over. Ze zouden zeggen, prima. Prima, nog eens prima. Ja, dat kun je wel denken, ja. Maar kan dat dan allemaal zomaar? Wat dacht je ervan? Waar schaaft en schuurt het hier nou? Of schaaft en schuurt er niks? Is het helemaal oké? Nou, u voelt hem al aankomen, het is niet oké. Want de Heere had gezegd dat hij gediend wilde worden in Silo. In de plaats die hij uit al de stammen van Israël verkiezen zou om zijn naam daar te doen wonen, waar de tabernakel stond. Mozes had de tabernakel gemaakt in de woestijn. En die tabernakel is meegenomen, de ark van het verbond des Heren daarin. Die had eerst bij Gilgal gestaan en toen lange tijd in Silo. Hier eigenlijk helemaal niet zo ver vandaan. Ook op het gebergte van Efraïm, daar lag Silo. Dus je hoefde helemaal niet ver te gaan om bij het heiligdom te komen waar de Heere zijn dienst had gesteld. En dat was de ark die van Gods gunst getuigt. Dat was het altaar dat heen wees naar het bloed van Christus dat eenmaal zou vloeien. Die dienst die sprak van de verzoening met God. En lieve mensen, waar is hier het altaar? In Richteren 17, je leest over een gesneden beeld en een gegoten beeld. Je leest over terafim, je leest over een efod. Maar is hier wel een altaar nodig? Als je dan al iets zou willen, zou het nog niet goed zijn. Want je moest naar Silo om te offeren en niet op een andere plaats. De plaats die de Heere verkozen had. Niet op de hoogten. Niet op zelf uitgedachte plekjes, nee. Dat deed je niet onder iedere groene boom, nee. Alleen de plaats die de Heer uit alle stammen van Israël verkozen had. Daar moest je heen met je offeranden. Maar als je dan al wat wilde met een heiligdom, dan zou er toch zeker een altaar bij moeten hebben. Want een godsdienst zonder altaar. Een godsdienst zonder verzoening. Wat is dat sowieso al? Een heiligdom waar het bloed niet druipt. Het bloed van de verzoening. Ja, gelukkig druipt dat bij ons wel ook. Het druipt van Golgotha af door de prediking van het woord naar de mensen toe, naar de zondaren toe, naar u toe en naar mij toe. En als dat er niet is, dat het heen leidt naar het offer van Christus. Als dat er niet is, dan is het sowieso al niks. Van nul en geenerlei waarde. En, lieve mensen, een gegoten en een gesneden beeld. eigenlijk wel? Nee, natuurlijk kan dat niet. God wil niet afgebeeld worden. Dat staat in het tweede gebod zo duidelijk te lezen. Dat hij een ijverig God is. Die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen. Tot in het derde en in het vierde geslacht toe. Wij mogen God niet afbeelden op geen enkele manier. En je weet de geschiedenis van het gouden kalf toch nog wel. Hoe zwaar dat de Heere dat daar gestraft heeft bij de Sinaï. Nou, dan beeldendienst voor beeldendienst zult gij u wachten. Dat had Mozes geleerd, dat had Jozua geleerd. Maar hier worden zomaar beelden gemaakt en die worden dan met de Heeren in verband gebracht. Zoals ook het wuftevolk bij de Sinaï al deed. God wordt voorgesteld in de gedaante van, weet ik het precies, hoe die beelden eruit gezien hebben, dat staat er niet. Een os, een stier, een kalf. Een arend misschien, zou allemaal kunnen. Men beelde God in velerlei gedaanten uit. Een leeuw gebeurde ook wel. Maar God wil niet afgebeeld worden. Dat is God omlaag halen. Als je God ergens mee vergelijkt, dan haal je hem altijd omlaag. Hè? Dan haal je zijn hoogheid naar beneden. Want God is altijd zo oneindig veel meer dan datgene wat men dan van hem maakt. God wil niet gelijk gemaakt worden aan een os die gras eet. Dat wil de Heere niet. Dat is een zware, bittere belediging en een hem bedroeven. Dus dat kan ook helemaal niet. En zo'n efod, waar was er een efod? Bij de hoge priester in Silo, daar was een efod. Daar moest je naartoe als je de Heeren wilde raadplegen. Daar kon je terecht bij de Urim en de Toemim. Maar niet zomaar op een willekeurige plek. En Terafim, Jacob, begroef de Terafim van Rachel onder de eikenboom die bij Sichem was. Daar begroef hij ze. Want hij dacht bij zichzelf, dooie goden horen in, die horen in de grond. Dooie goden horen in de grond, die ga ik daar begraven. Daar horen ze thuis. Nou, dan voelt u wel, gemeente, dit is helemaal volstrekt een illegale godsdienst. Je kunt wel denken, het is allemaal mooi. En je kunt wel zeggen, het is allemaal voor de Heere. Maar als je niet met het woord rekening houdt, als je niet doet wat hij zegt. Als je niet God dient naar zijn wil. Zoals hij die uitdrukkelijk heeft bekendgemaakt. Dan heeft het geen enkele waarde. En dat werd nou allemaal nog erger. Toen daar die vreemdeling daar aan kwam zetten. Die leviet. Hij kwam uit Bethlehem, Juda. Hè, dus Bethlehem waar later de Heer Jezus is geboren. En hij hoorde daar eigenlijk niet thuis. Want Bethlehem was geen priesterstad en ook geen levietenstad. Daar woonden priesters en levieten niet. Die hadden eigen vast aangewezen 48 steden in heel Israël. 48 in getal. Waar de priesters en de levieten mochten wonen, woonde Bethlehem niet bij. Dus hij was daar maar naartoe getrokken op eigen houtje. Ook al niet goed. Hij had op zijn post moeten blijven. Waar de Heer hem gesteld had. En niet weglopen. Om een of andere reden. Hij was weggegaan en hij had een poosje in Bethlehem, Juda verkeerd. Als vreemdeling daar verkeerd. Want hij woonde daar niet echt. En nou scharrelde hij rond. Hè? Hij scharrelde rond om te kijken waar hij aan de kost kon komen. Zeg maar. En of er een plekje was waar hij in ieder geval zijn zogenaamde diensten kon leveren. Hij raakte dus aan de scharrel en kwam toevallig kwam hij op het gebergte van Ephraim terecht. En hij komt daar aan de praat met Micha. Waar kom je vandaan? En wat doe je hier eigenlijk? Nou, ik ga rond, ik trek rond om te kijken of ik ergens aan de bak kan komen. Ik zeg het maar met eigen woorden. Of ik ergens aan de bak kan komen. Of ik ergens een centje verdienen kan, maar daar ging het om. Zijn levensonderhoud, daar ging het om. Om wat bij te kunnen sprokkelen, want ja, hij had kennelijk in de levitendienst niet al te veel gekregen. Of in ieder geval naar zijn zin niet genoeg, dat zou ook kunnen, hè, dat hij meer wilde. En Micha is in de wolken, hè, want hij had een zoon, een van zijn zonen als priester. Ja, dat kon ook, vond Micha. Kon natuurlijk nooit, want je kon niet zomaar een priester aanstellen. Een priester moest altijd uit de zonen van Aaron zijn. En een priester die niet uit de zonen van Aaron was, is eigenlijk helemaal geen ambtsdrager, is helemaal geen priester. Is niet naar Gods wil. Dat kun je ook later zien. Als Jerobeam, de zoon van Nebat, die twee heiligdommen maakt in Bethel en in Dan, dan stelt hij daar ook zomaar mensen tot priesters aan die helemaal niet van priesterlijke afkomst zijn. Nou, dat was een gruwel in Gods ogen. En daarom heeft de Heer God nooit een goed woord over die twee heiligdommen gesproken. En nou ja, zo hier had hij dus een van zijn zonen tot priester gemaakt. Maar ja, natuurlijk, een leviet is toch even iets beter. Dat komt net even iets van pas. Dat komt een beetje in de buurt. Ja, in de buurt, want echt helemaal goed is het nog niet, hè. Want een leviet is nog geen zoon van Aaron. De levieten waren de helpers van de priesters. De loopjongetjes van de priesters. De priester deden het eigenlijke werk. En als je leviet bent, dan wil dat niet zeggen dat je de zoon van Aaron bent en dat je zomaar tot een priester kunt worden gebombardeerd. Nee, dat kon helemaal niet. Ze waren een soort kosters, en kosters die zijn nodig zeker, maar een koster is nog niet gelijk een dominee. Dat is nou eenmaal zo, en bij ons ook zo. Die mag niet gelijk zomaar de preekstoel op, hè, om zelfs te gaan preken. Nee, dat kan gewoon niet. Hè. Dat kan gewoon niet. Hè. De Heere God heeft orde en regel gesteld in de Oud-Testamentische kerk. En die orde en regel is er ook in de Nieuw-Testamentische kerk. Reken erop. Deze man die was dus ergens aan het kijken of hij ergens een plekje zou kunnen vinden waar het hem goed af zou gaan. En Micha in de wolken en deze jongeman in de wolken. Een win-win situatie noemen we dat op dit moment. Hè? Een beetje een modewoord aan het worden. Ik hou niet zo van die modewoorden eerlijk gezegd. Een win-win situatie. Lees je overal in de krant. Hè? Nou ja, goed. Ik bedoel er maar mee. Micha had er winst bij. En deze leviet, in het volgende hoofdstuk blijkt dat hij Jonathan heet. Die had er ook winst en voordeel. Dus die deal was gauw gesloten. Hij kreeg er zeker loon. Niet al te veel trouwens. Een stel kleren. Er zal wel een paar stellen zijn geweest, denk ik. Want één stel kleren heb je niet genoeg aan. Als het in de was moet, heb je niks. En ze werden het samen eens. Ze werden het samen eens. Hij bleef daar bij Micha. Dat was nou het huis van Micha. Zo ging dat daar. En ze zullen er, lieve mensen, en dan komen we bij de kern van de zaak, zullen er allebei de leiding van de Heeren in hebben gezien. Jazeker, allebei de leiding van de Heeren in hebben gezien. Jongen, dat ik daar nou net moest komen. Waar net dat heiligdom stond en waar ze me nodig hadden, waar ik een uitkomst bleek te zijn. Die jonge man, die Jonathan, die leviet, die moet dat als een uitkomst hebben gezien, als een kennelijke hand van de Heere, dat hij daar werd gebracht. En Micha die spreekt het zelfs luid en duidelijk uit in vers 13. Want hij zegt, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. Hij ziet er een knipoog in, een knipoog naar hem toe van de Allerhoogste God. Wat heeft hij het nou toch getroffen met de Heere? En hij verzekert zich ervan dat het van nu voortaan voorspoed voor hem zal zijn. Want ik heb een priester in dienst, ik heb een heiligdom niet alleen voor de Heere, maar ik heb nu ook een priester in dienst, hè. Ja, dus nou moet het allemaal met mij goed komen. Hè. Nou mag ik me toch verzekerd achten van de gunst van boven. dat de Heer mij verder zijn zegen nog, zijn weldoen nog zal schenken. Dat mag ik nou toch zeker wel weten, hè? Want Gods voorzienigheid heeft het alles zo geleid. Hij had nu een zoon, want hij was hem als een van zijn zonen, staat er. En tegelijk een vader en een priester. Nou, dat kan toch niet mooier dat je iemand hebt die tegelijk een vader en een zoon voor je is. Dat kan toch niet mooier en dan van de Heere gekregen. Nou, dat zal Micha zeker hebben gezegd. De Heere, zegt hij, zal mij wel doen. Ook daar noemt hij de naam van de Heere. Als een vrome, godsdienstige man. Ja, gemeente, wij zijn wel eens gauw geneigd om onszelf rijk te rekenen. Om te denken, ja, de Heere, die zal wel met me zijn. Sommige mensen zijn er zelfs meester in, hè. Als er dingen gebeurd zijn, zo, ja, waar ze denken dat ze de hand van de Heer in kunnen zien. Ja, dan is het al gauw, God is met ons. God is met ons. Hij heeft het zo geleid, en wat kan er dan op tegen zijn? Wat kan er dan op tegen zijn? Hè? Nou gaat het echt goed. De Heere, die staat er blijkbaar vierkant achter. En dit kan dan toch ook niet mooier, hè, dan zo. Ja. Goed, dan zijn we geneigd om gauw zo te denken, naar onszelf toe te denken. Hè. De zegen naar onszelf toe te denken. Het zal nou wel goed komen. Ja, dat kunnen wij dan wel denken en vinden. Maar dan zullen we wel die belangrijke vraag moeten stellen. Is het nou echt allemaal naar de zin en de mening van Gods Heilige Geest? Die vraag zullen we ons dan toch terdege moeten stellen. Want God de Heere kan toch niet iets zegenen wat van zijn woord afwijkt. En we zien toch wel wat veel in de kerken helaas ook, hè, wat van zijn woord afwijkt. Vrouwen in de ambten en dergelijke dingen. En dat soort zaken. En dat mensen moeten preken zonder dat ze daar wettig toe gekozen en ook niet daarvoor geleerd hebben en zo. Dat soort dingen gebeurt ook in de kerken. Ja, allemaal die regeltjes zeker, zeggen we dan. Hè. Allemaal die regeltjes. Hebben veel mensen tegenwoordig het land aan, nietwaar? Daarom verlaten ze soms ook de gevestigde kerken, want dat zijn allemaal die regeltjes. Ja, ja, dat zijn ook de regels van Gods woord, ja, dat klopt. Die zijn er ook, hè, de regels van Gods woord. En die mag je niet zomaar van je afschudden, hoor, want je kunt jezelf wel rijk rekenen en zeggen van, ja, maar het kan ook wel anders. Wij vinden het anders leuker en mooier, en het is meer van deze tijd. En je moet toch ook een beetje met je tijd meegaan, nietwaar? En dan kan het dus ook wel zus en zo en ja, dan hoef je toch niet allemaal aan die geboden van God te houden. Dat hoeft toch allemaal niet. Wij dienen toch ook de Heere? Ja. Ja, dien je ook de Heer? Maar waarom doe je dan niet wat je zegt? Waarom houd je je dan niet aan zijn inzettingen met lust en met liefde? Als je de Heere kent, dan wandel je toch ook in zijn wegen, ieder persoonlijk, maar ook als gemeente, ook als kerk. En als je dan ziet wat er allemaal afgerommeld wordt, in kerken en andere groeperingen, want er zijn tegenwoordig wat een groepering en een afscheiding van dit. In de kerken zijn ze helaas, Urk is er getuige van, maar ook in de vrije groepen zijn afscheiding op afscheiding is daar orde van de dag. He, ook in de evangelische beweging heb je niet minder diversiteit dan in de kerken, dan in de gevestigde kerken. Alleen op Urk is er al een bewijs van dat zo is. En je moet dus in Emmeloord gaan kijken, daar heb je er nog meer. Vaak kleine groepjes allemaal, maar ze staan allemaal los van elkaar. En de een heeft dit als kenmerk, als specifiek kenmerk, en de ander dat weer als specifiek kenmerk. En ze hebben allemaal hun verhaal. Ze zijn er plenty in ons land. En ze groeien soms als koning. Nou zie je wel, de Heere zegent het toch. Mensen komen er naartoe, de Heere zegent het toch. Ja, je kunt jezelf heel gauw rijk rekenen. Heel gemakkelijk rijk rekenen. Dat doen wij ook best graag natuurlijk. Hè? De Heere is met me. Zie je wel, het gaat me goed. De Heere is met me. Ja, dat kan wel zo wezen, Micha. Dat kan wel zo wezen. Dat je zegt, ik heb nou die priester tot een leviet en dus. Maar dat kan toch. De zegen van God niet te prijzen. Want dat gaat letterlijk in tegen wat God in zijn wet, de wet van Mozes, heeft bekendgemaakt. Wat zijn uitgedrukte wil is. Dat kan niet zo zijn, dat jij je rijk mag rekenen. Dat kan niet zo zijn. Ik moet even aan David denken. Toen de ark werd opgebracht naar Jeruzalem. David maakte er een groot festijn van, met een wagen en paren, runderen waren het, runderen ervoor. En ja, daar werd de ark opgezet. Ja, maakt dat nou uit, zou je zeggen. Maakt dat nou uit hoe die ark precies vervoerd wordt? Het was toch goed bedoeld van David. Het was toch goed bedoeld wat hij deed. Hij bracht die ark op naar Jeruzalem. Hij wilde de Heere eren en prijzen. Hij wilde die ark dicht bij zich hebben. Die man had er beste bedoelingen mee. Ja, maar David toch. David, waarom luister je dan niet naar mijn stem? Die ark die moet gedragen worden aan de handbomen. Zo is het toch van oude tijden af geweest, eerbiedig gedragen worden en naar zijn plek worden gebracht. Waarom zet je die ark van het verbond, de heiligheid des Heren, waarom zet je die op een wagen met runderen ervoor? Zoals ook de Filistijnen dat deden. Waarom doe je dat nou toch eigenlijk? En u weet dat de Heren dat heel zwaar gestraft heeft. En hebben wij wel eens zoiets van, moet dat nou zo zwaar gestraft worden? Ja. Ja, de Heere die heeft zijn woord niet voor niets gesproken. We moeten niet denken dat het dan ook wel even anders kan. En even anders mag. Dachten Ananias en Safira ook in het Nieuwe Testament. Nou ja, een akker verkopen voor de Heer en voor zijn dienst en voor de armen. Ja, maar goed, als we de helft geven, is het toch ook al mooi. Dan is het toch ook al mooi, hè. En ze pakten dat zus en zo aan. Dat deden ze, ja, maar witte gevolgen. Ze vielen beide dood, hè. En dat gebeurde ook bij dat struikelen van de runderen, nietwaar? Ja, dat gebeurde daar ook. Als David schuld. Omdat hij zich niet hield aan wat de Heere in zijn woord uitdrukkelijk had gezegd. En wij kunnen dus wel zeggen, ja, maar zo kan het toch ook wel. Zo is het mooi en fijn en gezellig en onder elkaar. En zo kun je toch ook kerk houden. Mensen, ik heb de laatste paar maanden, ja, voor mij van dominee ook een beetje een vreemde tijd geweest, snap je wel. Ik ben nog een beetje nieuwsgierig uitgevallen. Heb ik nog wel eens hier en daar geluisterd zo. Naar allerlei groeperingen in ons land. Zo eens kijken. Je moet ook eens weten hoe ze dat nou aanpakken. Hoe dat daar naartoe gaat. U mag wel weten dat ik er wel van geschrokken ben. Niet ben ik van alles geschrokken. Maar wel van veel. Ik ben er wel van geschrokken. Hoe in sommige kringen dan kerk gehouden wordt. En dan denk ik, is dit nou de bedoeling van de Heer? Moet dat nou zo dan? Met zoveel decibels. En moet het dan swingend en zo op het podium? Is dat nou de bedoeling? En dan de inhoud. Maar daar ben ik dan altijd nog het benieuwste naar. Hè? Dan lacht je de vrijzinnigheid soms toe. Ook uit de evangelische kring. Niet overal, moet ik eerlijk zeggen. Niet overal, maar toch wel veel. Toch wel veel. De vrijzinnigheid lacht je toe. Of ik kan beter zeggen, die slaat je pijnlijk in het gezicht. Daar ben ik van geschrokken. Werkelijk van geschrokken. En dan is het allemaal mooi, en dan kun je hier rijden. En dan, ja, de mensen komen erop af, hè. Want je hebt het in Veenendaal gezien met Mozaïek, en die zitten nu ook in Nijkerk. En er komen zoveel mensen van einde en verre naartoe. Ik hoorde van mensen die in Hardenberg woonden en in Nijkerk dan naar de kerk gingen. Want dat was daar zo gezellig, zo mooi, ja, zo fijn. Ja, lieve mensen. Maar was het ook naar het woord dan? Is het ook naar de zuiverheid van de schriften? Wat er gedaan wordt en wat er gepreekt wordt? Je kunt toch wel zeggen, nu weet ik dat de Heer mij wel doen zal, zoals Micha dat zei. Ja, er was geen koning in Israël om het te verhinderen. En dat is in onze tijd natuurlijk ook zo. Wie is er nou die zich nog met godsdienst bemoeit? De overheid bemoeit zich daar niet mee. Want er is een scheiding van kerk en staat. Hè? De overheid bemoeit zich niet met de godsdienst. We moeten het maar uitzoeken. Hè? En ja, als iemand voor zichzelf wil gaan beginnen, dan gaat hij voor zichzelf beginnen. Zo simpel is dat. Als iemand dominee wil worden, dan noemt hij zich dominee. Dan laat hij zich door iemand bevestigen, dan is hij dominee. Zo gaat dat. Er is geen koning in Israël, er is geen centraal gezag meer. De richterentijd, ja, daar leven wij volop in. Ook op kerkelijk gebied, volop de richterentijd. En waar wordt er nou nog gevraagd, is dit naar het woord des Heren? Ja, dan nee. Kan dit met Gods heiligheid bestaan? Past dit bij die heilige naam van de Heren der Scharen? Waar wordt dat nou nog gevraagd? Er was geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was. Wat hij leuk vond, wat hij fijn vond. Goed was in zijn eigen oog. Zo heeft Micha het ook gedaan. En hij rekende zich rijk. En dan zie je in het volgende hoofdstuk, beste mensen. Dan zie je in het volgende hoofdstuk dat hij wel misgerekend heeft. Want ze zeggen wel eens, zo heb je een fiets en zo heb je niets. He, fiets wordt gauw gestolen. Zo heb je een fiets en zo heb je niets. Maar zo is het met Micha ook. Zo had hij een heiligdom en zo had hij niks meer. Was hij alles kwijt. Hij werd door zijn eigen liefde bedrogen. Ja, de Heer, nou weet ik dat de Heer met me is. Nou, dat is niet erg gebleken, he, Micha. Dat is niet erg gebleken dat de Heer met je was. En dat kon ik ook. Laten wij toch naar het woord leven. Ieder persoonlijk naar het woord leven. Ijverig luisteren naar Gods woord. En niet alleen luisteren, maar ook biddend daar gevolg aan geven. Hè? Biddend dat de Heere God het ook in jouw daden tot uitdrukking zal brengen. Dat je naar het woord leeft. Strikt je aan het woord van de Heere houden. Dan zondig je niet. Dan zondig je. Niet. Ja, je doet nog veel zonden in gebrek, en dat weet ik, en zwakheid. Maar je blijft voor heel veel zonden ook bewaard en gespaard, nietwaar? En laten we als kerk, in de prediking, want daar schrik je ook vaak van. Daar schrik je ook van. Echt van, hè. Waar is hier de twee wegen? Waar is hier die ene naam? Waar is hier de drie stukken? Hè? Waar is hier zonde en genade? Vraag je je dan af. Hè? Waar is dat hier? Als je dan luistert. Ja. Laten we toch het getrouwe woord niet loslaten. Dat de Heer ons zelf gegeven heeft. Volk had het toen ook, Mozes, Jozua, hadden ze ook een voortreffelijke leraar gehad. De Heer zelf was hun leraar geweest, maar toen de oudsten gestorven waren, die alles nog gezien hadden, toen was er een volk dat van geen toeten en blazen meer wist, en dat krijg je nu ook, hè. Je krijgt mensen die van geen toeten en blazen meer weten, en ja, dat kan alles. Dat kan alles. Dan wordt er niet meer gevraagd, wat zegt de Heer. En als wij dan verslappen, als kerken. En daarin meegaan. Laat ons blijven bij datgene wat God zo uitdrukkelijk in zijn woord heeft geopenbaard. Want anders zal het zijn dat we geen dageraad hebben. Dan zullen we geen dageraad hebben zoals Micha geen dageraad heeft gehad. Laat ons blijven bij het woord van het evangelie. Bij de ark die van Gods kunst getuigt. Ja, alle eeuwen door in Silo en later in Jeruzalem in de tempel heeft die ark getuigd van hem die komen zou. En van de verzoening, het verzoendeksel op de ark heeft getuigd van het bloed van Golgotha. Jazeker, daar. Bij dat evangelie, bij het evangelie des kruises, Jezus Christus en die gekruisigd, daar moeten wij bij blijven. Bij de rechtvaardiging van een arme zondaar, daar moeten we bij blijven. En bij de wedergeboorte en de bekering die zo noodzakelijk is, daar moeten wij bij blijven. Dat zijn de dingen die Gods woord ons voorhouden, niet waar. Laten we daar niet van afwijken. Biddend om de zegen van God. Want dan mag je weten dat God je wel doen zal. Als je het woord van de Heere vasthoudt. En daarbij blijft. Indien gij in mijn woord blijft, zei de Heere Jezus tegen zijn discipelen. Zult gij waarlijk mijn discipelen zijn. En gij zult de waarheid verstaan. En die waarheid zal je vrijmaken. Weldoen. Nu weet ik dat de Heere mij weldoen zal. Als de Heere mij geeft en leert in zijn woord te mogen blijven. Amen.